Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Tot zover. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere getrouwe God en Vader in de hemel, tot u komen wij. Nu we als leden van de kerken hier zijn vanavond voor deze hervormingsavond. Heere, met dankbaarheid mogen wij vanavond gedenken wat u in de 16e eeuw gedaan hebt en wat we uit uw hand ook tot op de dag van vandaag ontvangen. Onder het stof van al datgene wat mensen daar overheen hadden gelegd, werd de kracht van het evangelie en de genade van u, Heer Jezus Christus, opnieuw ontdekt. En Heer, dat evangelie, dat woord van u, het belofte woord van u, dat ook gepaard gaat met uw geboden. Heere, dat mag ons vergezellen, ook vandaag. Daar mogen we als gemeenten het van hebben. Daar kunnen we het ook mee doen. Want Heere, uw woord is genoeg om zalig te maken. En wij danken u, Heere, dat we dan uw woord zojuist ook mochten lezen, dat dat in alle vrijheid kan, dat het kan in onze eigen taal, dat we ook mogen luisteren vanavond naar de uitleg ervan en de toepassing voor ons hart en leven. Heere, zegent u ons vanavond. Zegent u allen die vanavond ook een bijdrage leveren, door te spreken, door te zingen, door te musiceren. Heere, laat zo deze avond mogen rusten onder uw zegen. En Heere, geef ons de dankbaarheid in het hart, als wij ook vanavond iets mogen zien van de grootheid van uw daden, die u gedaan hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Open ons hart daarvoor en werk zo met uw Heilige Geest. Heere, wij vragen u dit alles. In een tijd waarin we om ons heen de onrust zien in deze wereld. Een wereld die in zonde gevallen is. En waar de zonde en de dood en de ellende zo groot zijn. Heere, wat heeft deze wereld de goede boodschap van uw heil nodig? De boodschap van de vrede in u, Heere Jezus Christus. En wij bidden u, laat die vrede mogen komen. Voor Jeruzalem en in het Midden-Oosten. Op zoveel andere plaatsen waar oorlog is en onrust. Heere, laat die ook mogen komen in ons eigen land. Een land waarin vrede heerst, maar waarin we de rust zo zoeken, zo vaak zoeken waar die niet te vinden is. Alleen u kan die immers schenken. Heere, geef dat zo uw evangelie vanavond spreken mag. En hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Het programma zal zich nu verder vervolgen zoals is aangegeven op uw liturgie. En we willen dus nu luisteren en ook samen zingen Psalm 89, vers 1, 7 en 8.
Maarten Luther heeft zich op een bijzondere wijze met deze gelaten brief verbonden gevoeld. In een beroemd geworden tafelgesprek heeft hij gezegd: de gelaten brief is mijn Catharina van Bora. Catharina van Bora was zijn vrouw. Zo sterk voelde hij zich dus verbonden met deze bijzondere brief. De brief van Paulus aan de gelaten. Die eigenlijk alleen van binnenuit te verstaan. Dat wil zeggen, als we zelf ook iets kennen van de worsteling die in deze brief beschreven wordt. Paulus zet het heel scherp neer in Galaten 1 vers 8. Al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Als het gaat om de zaligheid, gaat het om genade alleen, om geloof alleen en om Christus alleen. De gemeente waaraan de apostel schrijft bestaat grotendeels uit christenen die van het heidendom bekeerd zijn tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Het doel van de brief is dus te onderstrepen dat de mens alleen door het geloof in Christus zalig wordt, zonder het onderhouden van de wet. De zorg voor de gelaten is dat zij zich weer laten terugbrengen onder de wet. De zorg dat zij zich door dwaalleraren, de zogenoemde Judaïsten, laten beïnvloeden dat zij niet alleen door het geloof zalig kunnen worden. Want zij zeiden: jawel, het geloof, maar ook het houden van de wet. Naast het geloof in Christus moeten de gelaten zich bijvoorbeeld laten besnijden. Dat is een voorwaarde om de naam van het kind van God te kunnen dragen. De besnijdenis, maar ook de Joodse leefwijze in zaken het onderhouden van dagen, maanden en jaren. Het houden ook van reinigingswetten. Zo dringen de binnengeslopen Judaïsten de heidenen om naar een Joodse wijze te leven. Dat is de aanleiding voor de brief. Paulus vat dit alles hoog op. Hij bestrijdt het voorwaardelijke evangelie. Of je ergens aan moet voldoen om zalig te worden. Hij bestrijdt het wetticisme. Het evangelie van vrije genade staat dus op het spel. Hij schrijft: want indien de rechtvaardigheid door de wet is, ja, dan is Christus te vergeefs gestorven. De wet is duidelijk, doe dat en je zult leven. Luther zegt in zijn verklaring: als u niet overeenkomstig de wet leeft, zult u voor God dood zijn. Paulus leert het tegenovergestelde: als u niet voor de wet gestorven bent, zult u voor God niet leven. Als u voor God wilt leven, dan moet u voor de wet geheel en al sterven. En daar gaat het over in ons gelezen tekstgedeelte. En hoe zit dat dan? Het thema is: leer mij uw weg. Misschien hadden we ook kunnen zeggen: leer mij uw wet. Wat is nou de betekenis van de wet? Wat is nu de waarheid van het evangelie? Een voorbeeld van zo'n onevangelisch ijveren stelt Paulus even hiervoor aan de orde. Daar heeft hij namelijk Petrus openlijk moeten bestraffen, omdat deze tijdens de maaltijd waaraan zij samen met gelovigen uit de heidenen aanzaten van tafel wegliep, toen de Joodse gelovigen binnenkwamen. Niet kosher eten, wat Paulus deed, maakte hem in hun ogen afvalliger. Maar Paulus noemt dit gedrag van Petrus veinzerij. Onderhouden Joodse christenen zoals Jacobus en de Jeruzalemse gemeente de spijswetten? Laat ze dat maar doen. Maar heidenen plichten op Joodse wijze te leven, dat is het evangelie ontkrachten. Heidenen weer terugbrengen, zij die in Jezus geloven, terugbrengen op Joodse wijze te leven, dat is het evangelie ontkrachten. Paulus Paulus wil het vermengen dus van wet en evangelie uitsluiten. Dan zijn er eigenlijk twee fronten in de brief, zou je kunnen zeggen. Het eerste front, de wet kan ons niet helpen zalig te worden. De wet staat voor zelf doen. Er zit de jong in, zelf doen, en dat zit er oud nog steeds in. Zelf doen. Zelfstandig willen blijven. Hoe je het ook bent of keert, hoe je het ook zult proberen, geen werk, geen tranen, geen enkele zucht kan ons helpen. De wet zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek van de wet om dat te doen. De wet ontdekt ons wie we zijn, dat we verloren zondaren zijn. De wet heeft als doel dat wij vluchten. Vluchten tot Christus. Zijn gerechtigheid alleen redt. Zalig worden sluit alles van de mens uit. Daarbij is het een grote bedreiging aan het adres van Christus. Want zou hij dan niet genoeg gedaan hebben aan het kruis? Het is een grote belediging aan het adres van Christus. Wij, naast wat hij deed, ook zelf nog wat willen doen. Paulus was daar door genade ook zelf achter moeten komen. Hij dacht zichzelf, toen hij nog onder de wet leefde, op te bouwen om stipt die wet te houden. Maar uit eigen ondervinding getuigt hij, toen hij met Christus in aanraking was gekomen, voor hem mocht, het van hem mocht verliezen. Toen ging hij de wet verstaan. Toen werd hij zondaar voor God. Nadat hij tot geloof in Christus kwam, zegt hij, maar hetgeen mij gewin was door de wet, en ik bouwde mij op en dacht daarmee in de hemel te komen, dat heb ik om Christus wil schade geacht. De Judaïsten, met wie Paulus te maken had, die waren van mening dat het werk van Christus dus niet genoeg was. Wat zegt Guido de Brij in het Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22? Want het is één van beide. Of in Christus is niet alles wat tot onze zaligheid nodig is. Of als wel alles in hem is, dan heeft degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid in hem. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoeg is, maar dat er naast hem iets anders nodig is, zou een buitensporige godslastering zijn. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Voor goddelozen en voor ongelovigen blijft de wet eisen. Maar het menselijk probleem is, wie de wet naast zich neerlegt, die heeft geen behoefte aan het evangelie. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook zo gezegd. Die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet nodig. Maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Maar wie met God te doen krijgt, met de eisen van de wet, die liet het de psalmist nazingen. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dus samengevat even, het eerste front is, de wet, die kan ons niet helpen om zalig te worden. Want dan zouden wij naast Christus nog iets anders, iets zelf willen doen, dan hebben we een halve zalig maken. Dat is God onterend. Het tweede front, ook in het leven van het geloof geldt, als wij niet voor de wet gestorven zijn, dan leven wij nog niet van genade alleen. En daarom lezen we in vers 19, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Voor wie door het geloof in Christus leeft, is de wet gestorven. Maar ik kan het ook andersom zeggen. Ik ben voor de wet gestorven. Dat is nou het evangelie. De zonde, de duivel, de dood en de hel, die kunnen geen aanspraak meer op mij maken. Wij zijn in Christus door het geloof. Maar de wet sluipt er. Kijk, het is na zo makkelijk weer in. Dan leven we de gedachte, heb ik wel genoeg berouw? Doe ik wel genoeg aan mijn medemens? En dat woordje genoeg is een beschuldiging van de wet. Het evangelie zegt, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Niets meer en niets minder is nodig. Christus alleen. Luther zegt in zijn verklaring, het christelijk geweten moet voor de wet gestorven zijn. Dat wil zeggen, het moet vrij zijn van de wet en mag met de wet helemaal niets meer te maken hebben. En dat is het moeilijkste, het meest ingrijpende leerstuk, dat de grootst mogelijke kracht heeft om de verslagen gewetens te troosten. In navolging van Paulus is Luther zeer duidelijk, voor de wet leven betekent voor God sterven. En voor de wet sterven betekent voor God leven. Zoals Christus vrij is van het graf vanwege zijn opstanding, zoals de gelovige vrij van de wet wanneer hij in Christus gelooft. En al klaagt de wet mij aan, al verschrikken mij zonde en dood, ik wanhoop daarom niet, want ik heb een wet tegen de wet. Ik heb een zonde tegen de zonde. Ik heb een dood tegen de dood. En dat is Christus. Christus voor mij, ook voor u. Van ons wordt niet anders verlangd dan geloof. Hoe zit dat dan? Is dat geen nieuwe wet geworden dan? Je moet geloven? Nee, zo niet. Niet zalig worden vanwege het geloof. Nee, door het geloof. Dat eigenlijk niets anders doet dan, nou laten we zeggen, zakken en zinken op Christus. Schuilen achter de borg. Hij redt en hij alleen. Kijk, dat is het evangelie. En dat verwoordt hij vervolgens in vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Leer mij uw weg. Van levensheiliging is alleen sprake als we uit Christus leven. En waar bestaat dat christenleven dan uit? Wel, zegt Paulus, dat Christus in mij leeft. Hij leeft door zijn geest in mij. In de nieuwe mens wel te verstaan. En daar heeft hij het ook voor het zeggen. Dan worden zijn gedachten mijn gedachten. Dan worden zijn woorden mijn woorden. Dan wordt zijn gevoelen mijn gevoelen. Dan wordt zijn levenshouding mijn levenshouding. Kijk, dat is levensheiliging. Dat kost strijd, want we zijn nog niet van die oude mens af, dat is waar. Maar hoe dichter bij Christus, hoe meer zijn gestalte dan ook in ons zichtbaar wordt. Paulus die schrijft in Galaten 4, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Want doordat de Judaïsten de wet en het evangelie vermengden, vertroebelde de gestalte van Christus in de Galaten. Daarom spoort Paulus hem aan, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Het ware christenleven is dus, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef, maar niet meer. Ik leef, Christus leeft in mij. Wat betekent dat? Kolbrugge zei het zo. Op Golgotha ben ik bekeerd. Op Golgotha is het meest wezenlijke gebeurd. Wat Christus daar deed, deed hij niet voor zichzelf. Wat dacht u? Dat deed hij voor zijn kerk. Daar stierf ik met hem. Wanneer ik door het geloof aan hem verbonden ben. Wat kan dat nieuwe leven bestreden worden? Luther. En tal van verhalen heel bekend hoe concreet hij de duivel beleefde. En eens kwam Satan bij hem aan de deur met een schuldbrief. En Luther deed open en vroeg voor wie die brief bestemd was. Toen Satan antwoordde dat de naam van Luther op de brief stond, zei Luther: die woont hier niet meer. Al lang niet meer. Luther is gestorven. Op de vraag wie er dan wel op het adres woonde, waar hij aangeklopt had, was het antwoord: hier woont Christus. Als er vanavond bij u op de deur geklopt wordt, ga je dat nou Luther na zeggen? Zoon waarvoor u gekomen bent, die leeft niet meer. Hier woont Christus. Dat is het waar het om gaat in ons leven. Christus alleen. Ik ben gestorven. En ik leef. Maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En dat nieuwe leven, dat is een strijd in de twee mensen. Luther die zegt niet voor niets, als ik alleen op mezelf zie en Christus uit het oog verlies, is het met mij gedaan. Als ik op mijzelf zie en overdenk wie ik ben, wat ik zijn moet, dan verlies ik Christus uit het oog. Hij alleen is mijn gerechtigheid en mijn leven. Christus leeft in mij. Ik zeg, ja, maar waar kan je dat dan aan herkennen? Wel, maar heel eenvoudig. Zoals een kompasnaald altijd zoekt naar het noorden, zo zoekt een hart waar Christus in leeft. Altijd naar hem. Leer mij uw weg. Ik kwam met iemand bij Spurgeon en die zei: Spurgeon, kun jij mij de weg naar Christus uitleggen? Hij zei: nee, dat zou ik niet kunnen. Waarom dan niet? Christus is de weg. Niets van ons doet er toe om bij Christus te komen. Christus is de weg. Om hem gaat. Is het kompasnaald van ons leven op Christus gericht. Daar gaat het over, Christus in mij. Toch zullen we iets herkennen waardoor gaans het geestelijk leven ook aan te herkennen is, zoals eens iemand zei. Aan het begin van het geestelijk leven is het ik en dan Christus. Je bent nog vol ijver. Later wordt het Christus en dan ik. En tenslotte wordt het Christus alleen. Hoe ver ben je gevorderd in de levensheiliging? Wie ver gevorderd is, die zegt het is Christus alleen. is ergens in de zomer van 1525. En we bevinden ons in Den Haag, in of vlakbij de gevangenpoort. Je weet wel, Binnenhof, Buitenhof en daartegenover de gevangenpoort. In die zaal, in die kamer, er staat een tafel, een werpende tafel met erachter, een stuk of 6, 7 hooggeplaatste heren. Je kunt aan hun kleding zien wat ze doen, dat was een ambt. Een aantal inquisiteurs, kerkelijke rechters en een aantal vertegenwoordigers van de wereldrijver. En tegenover hen, tegenover die tafel, staat één man. Jan de Bakker. Om hem draait het tijdens dat verhoor en tijdens dit verhaal. Hij wordt verdacht van ketterse opvattingen en daarom wordt hij voor de zoveelste keer verhoord. Dat heeft al een tijd in beslag genomen. Hij is in mei 25 gevangen genomen en in september is hij veroordeeld. De eerste maanden hebben ze hem opgesloten. De laatste 2 maanden is hij voortdurend verhoord totdat zijn vonnis uitgesproken en voltrokken is. Vandaag, als wij er zijn, gaat het over het feit dat hij als priester getrouwd is. Rooms-katholieke priester mag niet getrouwd zijn. Een van de inquisiteurs, Nicolaas, die zegt: zeg mij, mag een priester trouwen zonder dat hij daarmee zondigt? De Bijbel zegt mij dat dat is toegestaan. En wat daar staat, dat mag of dat kan ik niet vals of onwaar maken. De inquisiteur die gaat er direct op in. De Bijbel zegt: wilt u zeggen dat u de Bijbel begrijpt? U kunt de Bijbel niet begrijpen zonder dat daar. Kerk aangeeft wat je moet geloven, wat er staat. En Jan, weest u dan mijn theoloog, mijn dokter, mijn uitlegger? Zegt u mij wat ik. En dan gaat het verhoor verder en dan spitst zich dat toe op het feit dat de kerk bepaalt wat de Bijbel zegt. Daar komt Jan de Bakker wel tegen in geweer. Hij zegt: de kerk legt met haar uitleg de mensen zware lasten op. De kerk gedraagt zich als een stiefmoeder, niet als een echte moeder. En dan, wat verderop, dan wordt de echte vraag op voorgelegd: vind jij dat de kerk het recht heeft om te bepalen dat iemand de doodzonde heeft begaan? En dat is de zonde die de dood waardig is en waarop geen vergeving mogelijk is. En daar is Jan de Bakker glashelder. De kerk mag niet op de plek van God gaan staan. Mag niet de dood veroordelen als de Bijbel het leven verkondigt. En dat heeft God het recht als koning der koning en heer der heer. Dat is één klein stukje uit het langdurige verhoor van Jan de Bakker. En een paar dingen vallen er gelijk al op. Het eerste is, wat mij zo viel, is dat Jan de Bakker zo frank en tweede wat opvalt, is dat zo'n verhoor heel gauw ook afsteekt naar de diepte. Het gaat ook echt ergens over. Er wordt hem niet ergens iets ten laste gelegd, wat helemaal nergens op slaat. Zo, weet je wel, met allerlei, wat je nogal eens in die propaganda praat, wat je tegenwoordig veel langs ziet komen. Het gaat over de wezenlijke dingen. En daarover gaan ze met elkaar in debat. Hoe is hij daar nou terechtgekomen? In dat verhoor, in zo'n positie. Daarom eerst even terugkijken. De korte geschiedenis van Jan de Bart. Hij is geboren in 1499. In Woerden. In een stad op de grens van Holland en Utrecht. Het behoorde toen al bij Holland. Toen was het ongeveer 1400 inwoners groot. En was daarmee een gemiddelde Nederlandse stad. Zijn vader, Jan Dirks, was daar koster. Dienst in de kerk, de enige kerk die er was, de Rooms-Katholieke kerk. En omdat dat niet voldoende was, deed hij ze van alles erbij. Dat was toen zo gebruikelijk. Helemaal onbemiddeld was hij niet, want Jan, zijn zoon, gaat als jongen naar school. En als hij een jaar of 12, 11, 12 is, vindt zijn vader dat het tijd wordt om verder te leren, want hij heeft in gedachten dat Jan priester moet worden. Dan is zijn toekomst in ieder geval veiliggesteld. Daarvoor gaat hij naar Utrecht. Eerst op de kapittelschool, daarna op de Hieronymusschool. En dat is een heel belangrijke tijd voor hem geweest. Op de Hieronymusschool, daar is Hinnerode een belangrijk man. Die geeft daar les. Hinnerode hoort bij de moderne devotie, is daar sterk door beïnvloed. En dan zie je al dat ook in zo'n, want Utrecht was toen een heel belangrijke plek, de belangrijkste kerkelijke plaats van Nederland, ook de grootste plaats van Nederland, van de noordelijke Nederlander, moet ik erbij zeggen. En die beïnvloeding van door de moderne devotie, dat betekent dat ze een scherp oog hebben voor de dwalingen in de kerk, en dat waren er nogal wat, en dat ze daarmee ook, zeg maar, de Bijbel veel nauwkeuriger zijn gaan onderzoeken en ook serieus hebben genomen. Waar ging het in die tijd zoal, of wat waren nou de belangrijke gebreken waar ze tegenop liepen, waar Jan de Bakker ook, zeg maar, in contact mee heeft leren zien in die tijd? De kerk is één grote Europese kerk. Hoofdplaats Rome. Onder leiding van de Heilige Vader de Paus. Nou, en in die tijd was daar heel veel. De Paus gedroeg zich als een wereldlijk heerser. Was meer aanvoerder dan kerkelijk leider. Was een vorst die om kunst gaf, om fraaie dingen. Leefde ook als een wereldlijk vorst. Je kunt heel kort goed zeggen dat zijn leven zich in niets onderscheidde van de hoge adel van die tijd, met alle zonden die erbij waren. Dat was zo. De kerk zelf was ingedeeld in bisdommen. Naast die bisdommen had je nog heel veel kloosters overal. De kerk zelf had daar ook, zeg maar, onder te lijden en had er ook van overgenomen. De hoge geestelijkheid, zoals de bisschoppen, leefden vaak, al te vaak, niet naar wat ze voorgeschreven was. Niet naar de Bijbel. Niet naar het geloof wat ze moesten bekomen. Dat heeft Jan de Bakker gewoon persoonlijk meegemaakt, gezien. Toen hij daar leerde, toen hij daar woonde. Dat heeft hij ook, zeg maar, daar heeft hij ook horen kritiseren door, zoals mensen als die in een rol. Zo hoort het niet, zo mag het niet zijn en zo mag het ook niet toegaan in de kerk. Naast geld, bejag, waar heel veel door kwam, onzedelijk kwam daar ook nog eens bij dat heel veel geestelijkheid, zeg maar slecht geschoold, niet in staat was om daadwerkelijk de gemeente die zij moesten dienen, om die ook voor te gaan. Ook in de leer van de kerk was door de loop van de tijd van allerhande misvattingen besloten. Nou, van de tijd van Luther weten we dat daar de aflaat een heel belangrijk onderdeel van was. Ooit was de aflaat bedoeld om, zeg maar, kwijtschelding van een taak te krijgen die door de priester opgelegd was als jij je zonde was komen biechten. Maar in de loop van de tijd was die aflaat steeds verder uitgebreid, niet alleen naar een taak die opgelegd werd, maar als een soort met kwijtschelding van de straf op de zonde. Bovendien was de aflaat in de 15e eeuw, want daar hebben we het nu over, ook een middel geworden van de kerk om aan extra inkomsten te komen. Want een aflaat kon je op een gegeven moment ook kopen. Als jij ergens mee zat en je had iets gedaan en je wist dat het voor God niet kon bestaan, je wist dat je daarmee moest, dan kon je naar een priester toe gaan, dan kon je naar een speciale priester toe gaan die dan nog vaak ook rondtrokken, dan kon je daar, bijzonder beleid, maar veel belangrijker, je kon daar een aflaatbrief kopen. Daarmee kocht jij jezelf vrij van de straf op je zonde. Niet alleen de zonde die je gedaan had, maar zelfs de zonde die je misschien nog zou gaan doen. En niet alleen die van jou, maar ook van je familie of van, weet ik wel. Dat was een enorme inkomstenbron geworden. En zo was de kerk langzamerhand, zeg maar, ja, vervuld geraakt van allerlei fouten, grote gebreken, maar ook van verkeerde opvattingen. Niet dat de mensen de kerk terug toekeren of zo, want juist in die 15e eeuw zie je ook bijvoorbeeld de Maria-verering toenemen. Het volk vroeger wel om geloof, om vergeving, maar wat ze aangeboden kregen, leek daar nauwelijks op. De kerk had zich in de loop van de tijd ook steeds belangrijker gemaakt. Zij was het instituut wat het heil uitdeelde aan de mensen. En dat namen ze ook heel letterlijk. Zonder de kerk geen vergeving, geen zaligheid. En dat zie je ook bij dat verhoor. Dat die inquisiteur zegt, de kerk legt uit wat er in de Bijbel staat. De kerk bepaalt of jouw opvattingen goed zijn. De kerk bepaalt of je vergeving krijgt, ja of nee. En dat ontkent Jan de Bakker met kracht. Niet de kerk, de Bijbel bepaalt. En achter de Bijbel bepaalt God. In die tijd kwamen er overal al een beetje van die hervormingsbewegingen op gang. Luther was niet de eerste. Luther was absoluut ook niet de enige. Hier in de noordelijke Nederlanden hadden we de moderne devotie, die is al van de 14e eeuw, waarin rondom Deventer, Zwolle, die kant op, allerlei groepen waren ontstaan, waarin heel erg de nadruk werd gelegd om volgens de Bijbel te leven, om vroom te leven, om heel teruggetrokken, de wereld te mijden, de weelde te wijden. Alle, en daarin zie je al dat ze begrepen waaraan de kerk, waaraan ze heel vaak haperde in de kerk. Dat die weelde en al dat rijk, al die rijkdom en afhield van de inhoud van het woord. Jan de Bakker, op die school bij Hinnerode, heeft daar ook kennis gemaakt met belangrijke hoogpunten van de Reformatie. Die waren in de Reformatie op de voorgrond zouden gaan. bakker heeft daar een jaar of zes jaar gestudeerd. En toen heeft zijn vader hem teruggeroepen naar Moerdijk. Of hij nou het idee had dat hij daar onder invloed van allerlei nieuwe ideeën kwam of zo, dat weten we niet precies. Hij is teruggekomen naar Moerdijk. Na verloop van tijd besloot zijn vader, die had groot invloed dan dat, dat hij toch maar eens nog maar verder moest om priester te kunnen worden. Want dat priesterschap was nog steeds het hoofddoel van de vader. Toen is Jan een aantal maanden in Luik geweest, Jan Universiteit. En daar was een heel beroemde hoogleraar ook, Erasmus. Wij kennen hem natuurlijk allemaal van zijn kritiek op de geestelijkheid van Jan. Erasmus was nog steeds en tot zijn dood toe binnen de kerk gebleven. Daar heeft hij een paar maanden gestudeerd, is weer teruggekomen, naar Utrecht gegaan en daar heeft hij zijn priestergelofte afgelegd. Dat is toch een opvallende gebeurtenis, vind ik zelf. Hij had al zo lang onder invloed gestaan van moderne devotie, mensen als Erasmus, reformatorische ideeën opgedaan, heel veel. En toch volgt hij het bevel van zijn vader om priester te worden. Het betekent heel concreet dat hij zich onderwerpt aan de leer van de kerk. Dat hij heel concreet afstand doet van alle ideeën die hij heeft leren kennen tijdens zijn studie in Utrecht en in Leuven. Of dat hij die op de achtergrond doet. Hoe dan ook, hij laat zich tot priester wijden op uitdrukkelijk verzoek van zijn vader. Komt in Woerden. Jacob Zwoude, het dorpje bestaat niet meer, daar wordt hij priester. En toch, op een of andere manier, is dat woord wel gezaaid. En is het, oh, heeft het ook wortel geschoten. Want overal waar hij komt, waar hij dienst doet, waarin mensen spreekt, getuigt hij van zijn geloof in Jezus Christus. En niet van alle dogma's zoals die worden opgelegd. Ze horen hem graag, ze zien hem graag, en zijn gerucht komt ook in Utrecht, in het bisdom. Daar krijgt hij al een keer de opdracht, wordt al gegeven dat hij gevangen genomen moet worden. Hij is een poosje opgesloten geweest, wordt weer vrijgelaten. Heeft ook nog een reis ondernomen naar Wittenberg, heeft Luther ontmoet. En dat bij elkaar zijn ervaring als dienstdoende geestelijk, zijn omgang met de mensen, zijn prediking en zijn contact verder met Luther, die hebben hem kennelijk, zeg maar, steeds meer gebracht op de weg van de reformatie, op de weg achter Christus aan. Als hij dan weer terugkomt, is hij ook veel uitgesprokener. Hij wordt weer gearresteerd, vrijgelaten. Hij legt zijn priesterschap neer, trouwt, 1524, gebeurt allemaal in vrij korte tijd. Maakt een rondreis door Holland, spreekt overal over Christus, die hem vrijgemaakt heeft. En dan valt het overstijgen. In 1525 wordt hij weer op last van de bisschop in Utrecht en wordt hij afgevoerd naar Den Haag. Woerden hoort bij Holland en het gerecht zetelt in Den Haag. Daar wordt hij in de gevangenpoort opgesloten. Eerst krijgt hij nog een redelijke behandeling. Na verloop van tijd wordt hij
spreekt hij. En het werkt zo op de zenuwen van enkele van die inquisiteurs, dat er eentje op een gegeven moment ook zegt van, nou, als het zo door moet gaan, dan is een doodvonnis wat mij betreft onvermijdelijk. En ook daar reageert hij nog. Hè. Als God hem daartoe roept, zal hij dat ondergaan. Tot het einde toe blijft hij staan voor wat hij gelooft. Jezus Christus, zoals de Bijbel ons wordt gegeven. Het is niet dat ze van tevoren aan al geprobeerd hebben zomaar zo snel mogelijk om te brengen. Zo, hoor. Ze hadden veel liever dat Jan de Bakker zou herroepen. Dat hij zou zeggen, ja, nee, wat ik geleerd heb is verkeerd. Ik herroep, ik word prima. Niets van dat. Ze hebben geprobeerd zijn vader, waar hij veel zag van, om die hem over te laten halen. Twee keer toe hebben die op laten draven uit Woerden om op, maar zelfs hun vader, die aanvankelijk de grote drijfveer was om priester te worden bij Jan de Bakker, zelfs zijn vader is door alles wat zijn zoon meegemaakt heeft, gepredikt heeft, tot één keer gekomen. Is de Bijbel gaan lezen en zelfs de tweede keer, als hij dan spreekt, dan zegt hij, houd vol. Ik sta achter. En hij verwijst daarmee naar het offer van Isaac en Abraham. Als het zo zou moeten, veel toestaat, ook veel verschillen accepteert, als het maar binnen bepaalde grenzen blijft die zij bepalen, grijpt dan ook, als het daaroverheen gaat, grijpt dan ook hard in, en je doodloos. En dat was niet van de reformatie, dat is van alle tijden zo geweest. Als iemand ooit ketter werd bestempeld, afvallig van de leer van Rome, dan was er maar één straf mogelijk. Zolang je dat niet opgepakt kreeg, het etiket, kon je tot inkeer komen. En dan kreeg je een, zeg maar, aangepaste straf. Dan moest je boete doen, dan moest je een bedevaart maken, dan werd je voor een aantal jaren verbannen, wat dan ook, maar dan was er de weg terug mogelijk. Was je ketter en in strijd met de leer van de kerk, dan volgde er maar één straf, de doodstraf. De kerk was van mening, en dat werd breed gedeeld, de kerk was van mening dat als je dwaalt, dan ga je de medemensen voor op de verkeerde weg. En dan breng je niet alleen de mens, zeg maar, fysiek schade toe, maar dan breng je de mens lichamelijk schade toe. En daarvoor geestelijk schade toe, voor de ziel. En daarvoor past alleen de zwaarste straf. Dat werd heel formeel ook uitgevoerd, toegepast. Toen de verhoren voorbij waren en Jan de Bakker niet tot bekering, tot inkeer, tot omkeer was gekomen, zeiden ze, morgen is de dag, dan zul je definitief je oordeel horen. En dat was bekend, wat dat zou zijn. Dan werd je in het openbaar, dat gebeurde op het Binnenhof, ons allerbekende Binnenhof. Er werd dan een soort podium opgericht en daar zat dat gerecht dan, dat zetelde daar in voorraad. Dan werd je ervoor gezet, Jan de Bakker. En nu, niet in zijn stinkende gevangenisplunje, maar in een vol priesterornaat. Want, volgens de rechtbank, had hij als priester alles overtreden. Dat hij dat voor zichzelf al niet meer was, deed niet de zaak. Hij was ooit gewijd tot priester. Hij kreeg eerst de kerkelijke rechters het woord. En die veroordeelden hem op grond van zijn opvattingen dat hij schuldig was. En dat hij niet meer het ambt en dat soort zaken mocht bekleden. Dan werden hem de priesterkleren uitgedaan. Hij werd ontwijd, letterlijk ontwijd als priester. En hij kreeg een soort, een spotmantel omgehangen met een gele muts. Dat had toen de tijd een beetje het idee van, je bent niet goed bij je hoofd. Zotskap heette dat dan, maar dat heeft een beetje de rand op de randje van de spot bedrijven en je bent niet wel bij je hoofd. Dan ging het woord over naar de wereldlijke rechter, want die was alleen bevoegd om je een fysieke straf op te leggen. En die wereldlijke rechter, die veroordeelde hem dan ter dood door middel van executie op de brandstapel. Om verbrand te worden tot toren, zodat hij geen memorie meer heeft, dat niemand hem ooit meer zal herinneren. Dat was het. Vervolgens ging dan de tocht van die rechtbank, binnenhof, buitenhof, waar het precies is, er is een beetje verschil van mening over. Maar in ieder geval kwam de stoet, en vergissen zich niet, er was massaal publiek bij. Dat was in die tijd, processen waren in het openbaar en het stond zwart van de mensen dan. En het ging over de kerk, het geloof wat toen heel actueel was. En dit soort processen trok altijd aandacht. Het deed de mensen natuurlijk huiveren bij het idee wat er kon gebeuren en wat er met hen kon gebeuren. Buitenop, langs de gevangenpoort waar hij zo lang gevangen gezeten had. En ook daar waren ze natuurlijk op de hoogte dat het vandaag zou gaan gebeuren. En daar is dan nog, broeders roept dan Jan de Bakker, ik ga u voor, naar degene die daar nog opgesloten zat achter de tralies. En het antwoord van wij volgen u. Houd moed, wij volgen u. En er schijnt dan nog een Te Deum gezongen te zijn. Een lof op God. Dan kom je op de executieplaats en daar moest dat voltrokken worden. Het gaat niet om de details, maar ook in die tijd, de branding, dat er geen memorie meer zijn, dat men had daarin ook nog iets van medelijden ingebouwd. De dood veroordeelde, dat was gebruikt in de kreeg. Werd aan een paal gevonden, die kreeg een koord om zijn hals, om de paal en een zakje met buskruid op de borst gebonden. Zodat je uiteindelijk het vonnis getrokken werd door middel van het touw om de nek, het worstgebonden. Jan heeft daar nog getuigd van zijn geloof. Daar nog getuigd van zijn geloof. Het was ook gebruikt dat de beulen dat moest uitvoeren. Die had Jan nog ooit een keer eerder nog niet. Dat hij voor de executie op de knie viel voor de veroordeelde en hem om vergeving vroeg. Dat is gebruikt. En dat op dat moment Jan de Bakker ook zei, weet je wel van, de navel en de wees, broederschap, het is nu al te werk. Dus dat geloof in zijn schepper, in zijn verlosser, hè, van ik volg de weg van Jezus Christus, dat heeft hij tot op die plek mogen laten zien. En is daarmee ook, mogen aannemen, anderen tot heil geweest. Als het helemaal uitgevoerd is. En daarmee het vonnis dan Jan de Bakker, zeg maar, de eerste martelaar is in de noordelijke Nederlanden, in Brussel waar.
Wij zijn aan het einde gekomen van deze reformatieherdenking. Ik wil de sprekers allereerst heel hartelijk bedanken, dominee van der Ziel, voor de wijze waarop u ons mee heeft genomen in de gelaten brief, de brief die voor Luther ook van zo grote betekenis was. En ook dokter Omen voor het indrukwekkende verhaal over Jan de Bakker, de eerste martelaar. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. En ik wil ook hartelijk danken het Pnielkoor en de dirigent Johan Hulshof en de organist Gert van Dijkhuizen. Bedankt voor jullie muzikale bijdrage waarmee deze avond werd opgeluisterd. En ook dank ik alle anderen die op de voorgrond of op de achtergrond betrokken zijn geweest bij de organisatie en het in goede banen leiden van deze avond. Ik mag u zo meteen voorgaan in dankgebed en we zingen daarna de coupletten 1, 2 en 4 in die mogelijk staande van het Lutherlied. Maar ik wijs u er ook nog op dat na afloop van deze avond er straks in de hal van de kerk gelegenheid is om koffie en thee met elkaar te drinken en elkaar ook te ontmoeten. Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. Heere, zo komen we aan het einde van deze avond en wij danken u dat u hier vanavond ook aanwezig was. Uw woord is open gegaan. En Heere, dat woord, dat is gaan spreken. Het is ook gaan spreken in het leven van Jan de Bakker, we hebben het gehoord. En ook in dat van zijn vader. En van zoveel meer. Heere, wij danken u dat u met uw geest toen en daar dat hebt gegeven waarvan we tot op de huidige dag door de genade van u het profijt mogen ontvangen. Een open Bijbel, sola scriptura, alleen de schriftuur, het woord van u, Heer Jezus Christus. Alleen het geloof, alleen de genade, ja alleen u, Heer Jezus Christus. Daar moet het ons om te doen zijn. Daar moet het ons persoonlijk om gaan en daar moeten we als kerken bij blijven en van leven. En Heer, bewaart u ons dan bij dat woord van u. En geef dat wij ook uw woord bewaren in ons hart. Heer, wij danken u dat we zo vanavond bijeen mochten zijn. Dat we ook samen mochten zingen. Wat is het goed, Heere, wanneer onze stemmen samen stemmen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En wanneer we zo meteen hier vandaan gaan, elkaar nog even ontmoeten, wanneer dan morgen ook uw dag aanbreekt, Heere, breng ons dan samen in onze onderscheiden gemeentes. En laat de lof op uw naam, de drie enige God, dan mogen klinken. Heer, dat we ons dan weer onder dat woord mogen stellen. Dat ons de weg tot de zaligheid wijst. Dat ons de waarheid van u, Heer Jezus Christus, eigen wil maken. Door uw woord alleen. Heere, zo loven en prijzen wij uw naam en danken u voor wat u ons vanavond gaf. Ga met ons mee, wanneer we straks naar huis gaan en daar alleen zijn. Wees u dan met ons en draagt u ons. Vergeef genadig, Heere, al onze zonden en hoor. voor ons, omwille van uw Zoon Jezus Christus, uit genade. Amen. wijs u er nog op dat straks bij de uitgang er gecollecteerd zal worden. Er staan collectezuilen. De bestemming van de collecte die vindt u ook op het programma. De Stichting in de Rechte Straat die in Europa het evangelie deelt, met name onder Rooms-Katholieken. Van harte bij u aanbevolen, wanneer u uw portemonnee niet bij u heeft, dan kunt u dat ook door middel van een gift doen